Kopwerk. Een podcast over mensen en hun ambacht, beroep, vak of bedrijf. Waarom kozen zij ervoor? Waarom doen ze het? En wat maakt het voor hun zo bijzonder? Welkom in editie 70 van Vakwerk. We zijn weer terug na een vrij lange winterstop. Iets langer dan de bedoeling was, ook in verband met ziekte. En we hebben een nieuwe co-host, presentator. En dat is...
Nathalie
Kamp.
Ja.
En Nathalie die zal voortaan bij alle opnames van deze podcast aanwezig zijn. En wellicht ooit een keer deze podcast volledig overnemen. We gaan in gesprek met Jan-Paul Kreukniet, onze gast. Jan-Paul Kreukniet, welkom.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
Die naam die past helemaal bij wat je eigenlijk doet, hè?
Ja, klopt. Ja, je bent niet de eerste die dat zegt, zeker niet. Dat zou ook niet de laatste zijn, dat klopt absoluut.
Hey, geweldig. Je bent oprichter, eigenaar van het Haags Recherchebureau. Ik zat vanochtend in een van de kranten te lezen en ik kwam daar weer een verhaal tegen... waarvan ik bij mezelf dacht van, nou, is dit nou typisch voor het werk wat jullie doen? Haarlemmer Marco D. heeft vermoedelijk voor vele tienduizenden euro's... leveranciers en overige betrokkenen opgelicht bij het opzetten van... traiteurzaken die hij na enkele weken alweer sloot. En die traiteurzaak in IJmuiden had dan de welluidende naam Fromagerie Tradition.
Ja, zeker. Ja, dat komt natuurlijk ook voor, dat soort zaken. Ja, waarbij mensen worden opgelicht en waarbij de vraag is of het geld te halen is of waar iemand mogelijk verblijft. Want je ziet natuurlijk ook dat mensen vluchten dan als ze iemand hebben opgelicht. Dat kan zowel in Nederland zijn, maar ook in het buitenland zijn. Zo bijvoorbeeld veel crypto-onderzoek ook.
Hoe kom je erop om een recherchebureau te beginnen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben heel jong begonnen met ondernemen op mijn tiende. Dus daar kennen we elkaar natuurlijk ook van. Op mijn tiende ben ik begonnen. En eerst ben ik met een entertainmentbureau begonnen. Vanuit daar is een marketingbureau ontstaan. En zo ben ik bij de politie beland. Op het vlak van innovatie. Als interim innovatieconsultant. En zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen richting de opsporing. Toen heb ik natuurlijk gezegd van nou, ga eens kijken buiten het ondernemerschap of dat bedrijfsleven goed bevalt. En uiteindelijk heb ik een aantal jaar in het bedrijfsleven gezeten naar volle tevredenheid. Maar toch gedacht van ik wil toch wat meer impact maken op de samenleving. En wat meer voor de mensheid betekenen. Toen ben ik gaan kijken of ik weer bij de politie aan de slag ging. Gekeken naar cyber, maar toen dacht ik van dan zit ik toch weer achter een bureau en ik wil juist meer met mensen werken. En zo ben ik eigenlijk opgekomen om de opleiding particulier onderzoeker te volgen. En eerst bij een aantal recherchebureaus aan de slag te gaan. En zo, zo beland. Ja.
Wauw. En dan begin je eigen bureau, notabene. En er zijn inmiddels 12 mensen, vaste dienst.
Freelancers. Enerzijds middels verloning, anderzijds middels freelance. Om ook op die manier je flexibiliteit te bouwen. Want je kan je voorstellen dat alle soorten zaken voorkomen... en dat de ene persoon daar beter op past dan de andere persoon.
Ja, en door het hele land, hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja. Maar jullie beperken je uitsluitend alleen tot Nederland, hè? Begrijp ik.
Ja, kijk, er zijn wel wat grensgevallen. Dus je kan denken dat iemand vanuit België in België woonachtig is... maar in Nederland is opgelicht. Dan heb je te maken met een rechtshulpverzoek, wat best wel lang duurt. Dus dan kan het zijn dat wij te hulp schieten... maar in principe is het binnen Nederland, klopt.
Ja. Ja. Jullie doen dus voornamelijk onderzoek naar diefstal en verduistering, woonverzuim en alimentatiefraude, oplichting, opsporing van personen en overtreden van concurrentie en over relatiebeding. Dat zijn dus particuliere, zowel als zakelijke.
Ja, de hoofdmoot is eigenlijk zakelijk.
Hoofdmoot is zakelijk.
Dat is 80% ongeveer. Okay. En daarnaast heb je 20% particuliere. En voor particulieren doen we eigenlijk alleen oplichtingszaken. Dus dat is veel in de richting van crypto. Dat is tegenwoordig echt wel een hot topic. En het andere deel is alimentatie voor particulieren. En voor de rest eigenlijk alles wat je hebt opgenoemd. Dus zakelijke markt.
Kan je een voorbeeld geven van een opdracht die zonder dat je natuurlijk een naam noemt?
Ja, zeker. Nou, daar hebben we sowieso een beroepsgeheim. Dus ik kan niet in details treden. Maar je kan je voorstellen dat als een medewerker bijvoorbeeld langdurig ziek is... en er komen wat signalen binnen dat iemand vermoedelijk niet ziek is. Dus denk dat iemand elders wordt gezien. Dat men niet de reïntegratieverplichtingen nakomt, dat soort dingen. Mm-hmm. Dan kan men besluiten om contact met ons op te nemen. En dan kunnen we gaan kijken of er aanleiding voor is. Want we hebben een heel juridisch kader waar we op moeten toetsen. Dus dat is een gerechtvaardigd belang, proportionaliteit, subsidiariteit. En nog heel veel wetgeving wat erbij komt kijken. En dan gaan we kijken of we die persoon kunnen helpen, of dat ze misschien zelf nog stappen kunnen zetten. En zo kleden we dan het onderzoek aan. Zeg maar.
En als je het nou hebt over crypto, waar moet ik dan aan denken? Dan belt iemand jullie op en zegt van, verdomme, ik heb €15.000 naar iemand ergens in Afrika overgemaakt. En hoe krijg je dat terug? Jullie gaan toch niet naar Afrika?
Nee, dat klopt. Nee, kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten crypto-scams. Maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. En wat over het algemeen wordt geprobeerd te zeggen, je hebt een soort van twee kanalen. Het ene kanaal wat erg hot is datingfraude, waarbij je op een datingsite komt en er wordt contact met je gelegd. En op die manier gaat het natuurlijk eerst heel erg leuk. En op een gegeven moment gaat het over crypto. En dan wordt er gesteld van, nou, ik investeer in crypto, ben er heel succesvol in. Wil je dat misschien ook worden? Ga ik je helpen? Nou, op die manier ontstaat dat, zeg maar. En het andere deel is de recruitmentfraude. Dus waarbij je wordt benaderd vanuit naam van een bestaande recruitmentpartij of een bepaalde jobsite. Waarbij er wordt gezegd van, hey, ben je op zoek naar een baan? Nou, en zo word je eigenlijk in de val gelokt, als het ware. En dat begint eerst bij een paar honderd euro. Nou, dat gaat allemaal goed. Want dat wordt allemaal, verdien je terug. En soms nog €1.000. En dan op een gegeven moment wordt je balance negatief. En dan moet je zelf gaan bijleggen. En dat doen veel mensen, omdat ze natuurlijk al best wel ver daarin zitten. En ook er een heel psychologisch spel omheen zit, waardoor er veel misbruik van wordt gemaakt.
Recruitment? Hoe moet ik me dan voorstellen dat iemand op een gegeven moment ertoe wordt overgehaald om geld te gaan storten?
Nou ja, een van die scams is dat men een WhatsAppje krijgt met de vraag van, hey, ik ben die van Jobsite X. Mm-hmm. We zijn op zoek naar mensen voor deze functie. Zou je daar interesse hebben? Nou, dan zeggen de meeste mensen zeggen natuurlijk altijd ja, want we zijn nieuwsgierig. Yeah. Dan word je gekoppeld aan een recruiter van een bestaand bedrijf, maar niet natuurlijk een echte recruiter. Waarbij er wordt gezegd van, nou, dit houdt de job in. We kunnen je koppelen aan een buddy, dus het is eigenlijk net alsof je wordt ingewerkt. En zo gaat dat door. En het gaat eigenlijk meestal, is het een baan in de richting van een virtueel product beoordelen. Dus dat kan zijn dat je de App Store rankings gaat verbeteren, waardoor je reviews moet schrijven. Maar het kan ook om andere producten gaan. En zo word je daarin opgeleid. Dus je hebt eerst echt wel een heel traject met die buddy. En op een gegeven moment dan mag je dat zelf gaan doen op je eigen account. En zo loopt het dan door. En dan op een gegeven moment dan word je natuurlijk betaald. Dat gebeurt ook. Maar dat gaat dan middels crypto. Want het is natuurlijk niet het is een beetje een grensgeval zaak. Dus mensen snappen vaak wel dat dat dan middels crypto gaat. En zo gaat het balletje rollen. En op een gegeven moment dan wordt gezegd van, de balance wordt negatief. Want je moet nog wat bijstorten. Want je moet een duur product beoordelen. Nou, en zo wordt dat dan uiteindelijk, zet dat door.
Fascinerend. Ja. En ook ontluisterend om aan te horen, want je vraagt je af hoe mensen zich op die manier in de luren laten leggen.
Nou ja, kijk, wat misschien wel goed om te benoemen is dat tegenwoordig speelt psychologie een hele grote rol in die scams. Vroeger was het gewoon, je kreeg een plat mailtje en dan moest je geld overmaken. Maar tegenwoordig wordt men in een WhatsApp groep gezet, waarbij men contact heeft met anderen, ziet dat andere mensen succes hebben met het behalen van geld. Je hebt natuurlijk het buddy systeem. Men wordt gewaardeerd. Nou ja, en men krijgt ook daadwerkelijk uitbetaald. Dus er zit echt een heel psychologisch spel achter en veel neuromarketing om je dus zover te krijgen.
Om dat soort situaties te beoordelen, wat voor capaciteiten, kwaliteiten heeft het personeel wat bij het Haagse Recherchebureau in dienst is nodig? Want ik bedoel, ik denk niet dat iedereen geschikt is om op elke zaak
te gaan zitten,
zoals dat dan heet.
Nou, er waren drie rollen. Je hebt de crypto-specialist, je hebt de digitaal specialist en je hebt een tactisch rechercheur. Dat zijn eigenlijk de drie rollen. De tactisch rechercheur is veel buiten. Dus dan moet je denken aan interviews, aan observaties, buurtonderzoeken, camerabeelden uitkijken, dat soort dingen. Camera-voertuig plaatsen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Crypto spreekt redelijk voor zich, denk ik. Ja. En qua digitaal specialist is het vaak het vooronderzoek. Dus het digitale onderzoek naar iemand voordat we een onderzoek opstarten. Omdat ondermijning speelt een veel grotere rol in ons werk nu. Waardoor je goed voorbereid moet zijn, omdat het ook zomaar kan zijn dat je te maken krijgt met criminaliteit.
Ondermijning speelt een veel grotere rol, zeg je.
Ja.
Ondermijning in de zin van,
nou ja, kijk, die ondermijning is in feite het samenwerken van de onderwereld en de bovenwereld natuurlijk.
Op die manier.
Ja, En dat speelt een steeds grotere rol. Dus denk aan verzuimzaken waarbij iemand in de drugswereld zit of in de wapenhandel zit, dat soort dingen. Dus wij nemen eigenlijk een hele voorfase voordat we daadwerkelijk onderzoek starten. Mm. Om eigenlijk goed eerst te kijken van, hey, is deze casus, kunnen we die uitvoeren natuurlijk. Enerzijds mag dat legaal gezien vanwege de wetgeving. Maar daarnaast kijken we ook echt naar het veiligheidsvraagstuk. Dus mensen leiden we daar. We hebben ook een eigen academie, dus we leiden mensen daar ook voor op. Intern om ervoor te zorgen dat dat veilig gebeurt. Omdat je kan voorstellen dat als iemand in het criminele kringen verkeert, dat je daar anders mee moet omgaan dan dat je dat zou doen met iemand die misschien wel gewoon echt ziek is.
Een riskante business eigenlijk, hè?
Ja, klopt. Ja.
Jullie beschrijven op jullie website, zijn in zekere zin een verlengstuk van de politie. Jullie hebben ook een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe nauw is die samenwerking met politie en justitie?
Het wisselt een beetje per zaak. Kijk, er zijn bijvoorbeeld de cryptozaken. Het cryptoteam bij de politie is vrij klein. Dus wat we dan vaak doen is voorwerk om een opsporingsindicatie te vergaren. Dan wordt er een aangifte gedaan. Dus wat we meestal zeggen is tegen mensen die met crypto zijn opgelicht, om in eerste instantie nog geen aangifte te doen. En dan kan je eigenlijk met onze stukken tezamen kan je een aangifte doen. Omdat je anders merkt dat vanwege de capaciteitsproblemen eigenlijk een zaak wordt gesloten. Wat zonde is. Dan is het heel moeilijk om hem eigenlijk weer open te krijgen. Dus dat is enerzijds wat we doen. Maar we doen ook bijvoorbeeld diefstalopvolgingen voor verzekeraars en dergelijke. En dan werk je natuurlijk heel intiem samen met de politie. Omdat je dan natuurlijk, noem maar gestolen scooters, auto's, boten, shovels, noem maar op. Dan heb je natuurlijk de politie ook nodig om ergens naar binnen te gaan.
Hoe lang bestaat het bureau?
Nu 2,5 jaar ongeveer.
2,5 jaar. Ja. In die 2,5 jaar kan je dan al spreken van een bepaalde trend die je waarneemt? Bepaalde zaken die toenemen, bepaalde zaken die afnemen?
Nou ja, kijk, we richten ons dan natuurlijk voornamelijk op de zakelijke markt. Ja. Dus daarin zie je dat verzuim gewoon een groot topic is, zeker natuurlijk na corona. Waarbij dat nog meer is gaan spelen, omdat mensen natuurlijk gewend zijn om thuis te werken. Dus dan is dat ook makkelijker, is er minder controle. Daarnaast zie je dat crypto een grotere trend is. Ja, dat zijn een beetje de grotere lijnen. En dus dat ondermijning wel steeds meer voorkomt. Kijk, in het begin zou je misschien zeggen van nou, dat is een normaal verzuimonderzoek, om het even zo te zeggen. En nu zie je er toch wel veel criminele inmengingen.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Een verzuimonderzoek waaruit plotseling blijkt.
Nou ja, kijk, je kan denken aan enerzijds een handel die men via marktplaats opzet tijdens ziekte. Dus het kan zijn in de namaak kleding, merkkleding, dat soort dingen. Maar het kan ook zijn dat iemand in de drugshandel terecht is gekomen, dat iemand schulden heeft. Betrokken is geraakt bij een drugslab, wieplantages, prostitutie, mensenhandel. Alles al wel een beetje voorbij zien komen. Dus het kan van heel, om te zeggen, een gewone verzuimzaak zijn, maar het kan ook wat extreme proporties.
Je krijgt volgens mij een niet al te fraai beeld van onze samenleving, of vergis ik me daarin?
Nou ja, kijk, als je met dit werk start, dan heb je natuurlijk inderdaad een ander beeld van de samenleving. Maar ik vind het ook nog steeds wel heel mooi om te zien dat je vermoedens die iemand heeft, dus een werkgever bijvoorbeeld heeft, dat je die ook al ontkracht omdat iemand daadwerkelijk ziek is. En dan neem je enerzijds de stress weg bij de werkgever. En anderzijds zorg je ervoor dat de werknemer wordt vrijgepleit.
Okay.
En dat blijft ook nog mooi aan het beroep. Gelukkig zien we ook de positieve dingen.
Positief, zeker. Godzijdank. Ja. Ja. Jullie bestaan nu 2,5 jaar. Ja. Hoe groot is die markt eigenlijk van recherchebureaus? Waar moet ik aan denken?
Nou ja, kijk, het is een relatief onbekende markt. Je ziet in de UK en in de US dat het echt een grote rol speelt. En in Nederland zijn er 440 bureaus met een vergunning.
Hallo.
Dus dat is echt veel.
Ja.
Veel daarvan zijn wel eenpitter. Dus die werken bijvoorbeeld veel voor andere bureaus. Of die doen het als een bijverdienste. Maar dan nog houden er heel veel over natuurlijk die dat ook gewoon doen.
En op de website staat duidelijk in welk opzicht jullie je onderscheiden van.
Zeker, dat is echt een stukje persoonlijke aandacht gecombineerd met specialisme.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af hoe een gemiddelde dag eruit ziet.
Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Zoals je een beetje verwacht, is dat dus heel divers.
Mm-hmm.
Maar Ja, er is eigenlijk vaak een afwisseling tussen enerzijds je lopend onderzoek, de voortgang bekijken en bijsturen. Dus het kan zijn dat we een digitaal vooronderzoek hebben uitgevoerd en dan met de klant schakelen en de advocaat schakelen. En daarna weer doorpakken naar kijken wat zijn de vervolgstappen. Maar ook bijvoorbeeld klantintakes hebben. Telefonisch kijken met klanten of we ze kunnen helpen, potentiële klanten. De aansturing van team, voorbereiden van briefings. En alles wat erbij komt kijken, eindgesprekken voeren, eindevaluaties. Alles wat ertussen komt, eigenlijk net zoals een normale werkdag, alleen dan misschien net iets wat spannender.
Ja, je zegt, je hebt contact met de klant en zijn advocaat.
Ja.
Zijn die er meestal, is dat meestal één op één? Of zitten die bij elkaar? Of moet je die apart met ze schakelen?
Het hangt een beetje van de onderzoeksfase af. Als we kijken voor bedrijven, eigenlijk doen we dat voor particulieren ook zo altijd voor dat iemand een advocaat heeft. Zowel voor de juridische toetsing als de gang naar de eventuele rechter of naar de politie die je wil maken. Zodat het zeg maar goed geborgd is. En wat we eigenlijk doen is tijdens de intake zorgen we ervoor dat we met beide zitten. En gedurende het onderzoek schakelen we inhoudelijk vaak met de advocaat. En globaal schakelen we met de opdrachtgever. En dat doen we omdat de emoties nog wel eens hoog kunnen oplopen. En we ook voorkomen dat dat een rol gaat spelen.
Je noemde crypto en ik neem aan dat het niet alleen met crypto zo is, maar dat die hele digitalisering in de samenleving dit werk heel anders heeft gemaakt dan pakweg 25, 50 jaar geleden. Je mensen met een opschrijfboekje en een gleufhoed bij wijze van spreken door de straat zag lopen. Kan je aangeven in hoeverre zeg maar die digitalisering het werk nu bepaalt, dan wel moeilijker maakt misschien, of makkelijker zelfs?
Ja, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Kijk, enerzijds is het makkelijker omdat je natuurlijk meer voorkennis hebt, als het ware, als je onderzoek opstart. Vandaar dat we ook altijd een vooronderzoek doen. Maar anderzijds heb ik ook te maken met een flink strengere privacywetgeving, waardoor dingen ook weer lastiger zijn geworden. Dus terwijl dat we aparte wetgeving hebben, waardoor we bijvoorbeeld ook uitsluitingen op de AVG hebben en aanvullingen. Maar dat speelt wel een rol. Het is wel zo dat we natuurlijk veel meer digitale middelen inzetten. Dus denk bijvoorbeeld verborgen camera's, dat soort dingen. Zetten we meer in, maar ook bijvoorbeeld bakens onder voertuigen, dus GPS-trackers. En dat maakt ons werk natuurlijk wel makkelijker dan dat dat vroeger was.
De privacywetgeving speelt natuurlijk een bepaalde rol.
Yeah. Ja, om als voorbeeld daar misschien te geven. Kijk, vroeger was het zo dat als je een onderzoek uitvoerde, dan hoefde je dat niet te melden aan degene die had onderzocht. En nu moet dat wel. En dat is voor veel mensen is dat een reden om ons bijvoorbeeld niet in te schakelen.
Je bent nu verplicht om aan degene die wordt onderzocht,
ja, na afloop te melden dat diegene is onderzocht.
Ja. Oké. Okay.
En dat is natuurlijk om te voorkomen dat het ook in verkeerde kringen wordt gebruikt. Je kan je voorstellen dat ook voor criminelen dat ons beroep best wel interessant is.
Jullie melden dat aan iemand en wat is dan de reactie van zo iemand?
Het wisselt, het kan eigenlijk twee kanten op. Enerzijds is dat we de opdrachtgever laten informeren. Dat doen we vooral veel bij werkgevers. Dat we op die manier zorgen dat er geen verstoorde arbeidsrelatie ontstaat. En sommige mensen die hebben er vrede mee, want die hebben zoiets van ja, ik ben gepakt en het is goed. En anderen, ja, die zijn wat minder blij. En alles wat er tussenin zit, heb je natuurlijk ook.
Employment screening, zoals dat zo mooi heet in het Engels.
Ja.
Jullie onderzoeken antecedenten van toekomstige werknemers, hè, voor bepaalde bedrijven, neem ik aan. Of de overheid ook? Of doet de overheid
Nee, dat niet. Nee.
Overheid maar, doet het zelf.
Ja, je kan ook denken aan huurders. Dus als je een bepaald bedrijfspand gaat verhuren en dat het interessant is om te weten met wie je zaken gaat doen.
Oké.
Er zijn vooral bedrijven natuurlijk die veel loodsen hebben voor bedrijventerreinen zitten. En dan wil je voorkomen dat dat in verkeerde handen valt.
Ja, dat er een of andere lab plotseling gaat zitten. Of dat je plotseling ontdekt dat er
dingen gebeuren die niet horen.
Die niet door de beugel kunnen.
Ja, inderdaad. Die bestaan ze nu 2,5 jaar. Waar hoop je dat je over 5 jaar bijvoorbeeld staat?
Een hele goede vraag is dat. Ja. Nou, kijk, ik hoop gewoon nog meer mensen te kunnen helpen, sowieso. Want dat is waarom ik dit ben gaan doen, echt om mensen te helpen. En niet zozeer om het geld. Geld is een mooi bijverdienste, maar daar gaat het niet om in het leven, vind ik. En daarnaast eigenlijk te zorgen dat er meer publiek-private samenwerking ontstaat. Dat wil zeggen, het kan zijn met de politie, maar dat kan ook zijn met de gemeente, met andere overheden, met voorlichtingsinstanties. Omdat ik denk dat er nog heel veel kracht ligt in dat verhaal. En dat er nu veel dingen onbenut zijn. Je ziet natuurlijk gigantische achterstanden bij de politie. gigantische werkdruk. Ook best wel een leegloop enerzijds, anders is ook wel een inloop. Ja, maar dat zal hoe dan ook op een of andere manier moeten worden opgelost. En ik denk dat als de publiek-private samenwerking daar een rol in gaat spelen, dat er veel kan veranderen. In positieve zin.
Ik denk dat we zo'n beetje gaan afronden. En dan zit ik me af te vragen, heb jij nog nagedacht over je muziekkeuze?
Ja, zeker. Absoluut. Ik heb het nummer Fly van Einaudi wilde ik aan het lijstje toevoegen. En volgens mij zat de vorige keer zat er ook Einaudi in. Nummers van de film Intouchable. En nou, enerzijds ben ik wel een filmfanaat. Ik heb zelf ook bijvoorbeeld een minor video en tv gedaan. Dat is ook wel overwogen om richting de film- en tv-wereld te gaan. En dat is het enerzijds. En daarnaast ben ik gewoon best wel een fan van Einaudi. Dus dat komt mooi samen dan.
En heeft dat een bepaalde reden? Of zeg je, dit is puur gevoelsmatig?
Nou, ik luister sowieso veel naar Einaudi. Ja, ik ben vroeger DJ geweest. Ik heb echt van alles geluisterd. Ik luister nog steeds echt van alles. Van hardcore naar hardstyle tot klassiek tot aan ja, 90's. Echt van alles. Dus ik vond het best moeilijk om wat uit te zoeken. Maar we zijn eruit gekomen. Dus nee, maar Einaudi vind ik ook altijd wel, als je in een wat creatievere fase moet zitten, vind ik dat ook wel mooi om naar te luisteren.
Je kan het naar luisteren terwijl je aan het werk bent.
Hè? Ja. En dat triggert toch een beetje je creativiteit ook. Catch and Release van Matt Simons. Ik weet niet of je dat toevallig kent.
Nee, maar dat gaan we natuurlijk straks
zo luisteren. Ja.
Opzoeken. Catch and Release, Matt Simons.
Ja.
Wat is het verhaal achter deze keuze?
Ja, die zal liggen al persoonlijker in. Kijk, ja. Ik heb jaren geleden een burn-out gehad. Mm-hmm. Toch wel best wel veel ondernomen. En uiteindelijk heeft dat dan tot een burn-out geleid. En nou, ik vind het best wel een symbolisch nummer om op die manier te zorgen dat je ja, dingen moet vasthouden en dingen moet loslaten. En in die tijd heb ik best wel veel geluisterd.
Okay. Ja. Heeft het daar geholpen?
Ja, zeker.
Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum.
Mooi film.
Ja.
Die ervaring. En het grappige is altijd dat ze bij zo'n fase in hun leven inderdaad altijd een bepaald muziekfragment kiezen. Dat ze troost, enerzijds troost bood en anderzijds ze
weer oplift. Of
oplift.
Ja.
Oké. Okay. En?
Ja, komt de volgende. Dat is Promises van Dimi. Daar zit een onderdeel in van een speech van Obama. En die geeft eigenlijk aan dat iedereen gelijk is. En dat iedereen ook gelijke kansen nodig heeft. En ik vond dat wel interessant om ook toe te voegen hieraan in dit geheel. Omdat je toch ziet dat in Nederland er steeds meer een trend is. Dat men gelijke kansen krijgt en dat je diversiteit hebt. Maar dat nog wel wat meer toegevoegd mag worden in bedrijfsleven, maar ook daarbuiten. En daarnaast probeer ik dat ook binnen mijn bedrijf te doen. Om ervoor te zorgen dat je op die manier ook iedereen eigenlijk goed kan helpen. En ook goed kan begrijpen.
En dat vinden we allemaal in dat nummer Promises.
Ja.
Van
Bibi.
Or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it.
Als mensen zeg maar denken van ja, ik moet toch maar eens een keer contact opnemen met jou of een van je medewerkers bij het Haagse Recherchebureau, dan kunnen ze je vinden bij haagserecherchebureau.nl. Eén woord.
En dan met SCA of zonder SCA, maar dan kom je op SCA.
En als mensen zich afvragen van ja, maar wat gaat dat dan kosten? Dat kunt u ook allemaal daar vinden op die website bij de vragen en
klopt.
Antwoorden.
Zeker.
Mag ik je hartelijk danken voor je aanwezigheid in deze editie van Vakwerk.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.